Goedemorgen. Misschien hebben jullie het al geroken, maar gistermiddag hadden we hier ook een dienst. Dat was een spreker uit Canada. Iemand uit India was dat, maar die woonde in Canada. Er waren mensen uit India en Pakistan. En dat was echt een hele gave dienst. Het begon om 3:00 en toen waren er, denk ik, 3 bezoekers. Uiteindelijk begon het dus pas veel later. Op de agenda stond wel dat het om 3:00 begon, maar om 4:00 toen ging de muziek spelen. Het was Pakistaanse of Indiaanse worship. Het is voor ons even anders om te horen, maar ik proefde daar echt Gods liefde in. En toen ging die spreker spreken en die sprak gewoon in het Engels. En die had echt een hele krachtige boodschap. En ik hoop dat ik jullie vanmorgen ook een krachtige boodschap mee mag geven. Want vanmorgen gaan we... Klinkt die heel raar of zo, of ligt het aan mij? Ja? We gaan even door. Want we gaan Gods woord openen en Gods woord die is... Dat is gewoon krachtig. En misschien kennen jullie dat wel. Als het vakantieperiode wordt, dan ga ik gewoon even naar mezelf kijken. Dan wil ik altijd één boek meenemen als ik op vakantie ga. En dat is de Bijbel. Want daar heb ik in principe genoeg aan, zeg ik dan. Meer heb ik niet nodig. En dan zie ik het al helemaal voor me. Dan zit ik lekker op een stoel. En meestal ben ik iets eerder wakker als Evelien. Dus dan heb ik eventjes een paar uurtjes. Voor mezelf. En dan kan ik lekker op een stoel zitten en rustig de Bijbel lezen. En dat zie ik al helemaal voor me voordat we op vakantie gaan. En dan denk ik, nou, ik neem ook nog wel 1 of 2 andere boeken mee voor het geval ik even wat anders wil lezen. En dan kom ik meestal halverwege de vakantie tot de conclusie dat ik de Bijbel eigenlijk nog niet echt heb open gehad. Misschien nog wel net stille tijd gehouden, maar niet echt dat gelezen. Maar ik heb al wel 1 boek uit van die andere. Want hier, dan wordt hij zo gegrepen door dat verhaal en dan kun je het niet wegleggen. En nou, daar zat ik dus over na te denken in deze vakantieperiode. En ik dacht, hoe ga ik dat nou vanmorgen doen? Dus om mezelf en jullie daar niet door te laten ontmoedigen, wil ik vandaag weer een start maken met het lezen van Gods woord. Want in de voorbereiding, toen ik wist dat ik ging spreken, toen zat ik erover na te denken en ik was aan het lezen in Timotheus. En in 1 Timotheus 4, vers 13, daar schrijft Paulus, die schrijft aan Timotheus. En Timotheus was een jonge man, zo wordt hij omschreven door Paulus. Misschien was hij al wel 30 of 40, dat zou best kunnen. Maar hij was een jonge man, hij was aangesteld als kerkleider in Efeze. En hij mocht daar de gemeente toerusten. En hij mocht leiding geven aan die gemeente. En in vers 13 zegt Paulus, in afwachting van mijn komst moet u zich toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren. Nou, en die tekst die greep mij. Dus ik dacht, wat mag ik doen? Ik mag gaan voorlezen uit Gods woord. En vaak lezen we een gedeelte, of we lezen een kort stukje of 1 tekst en dan hebben we een dagboekje en er wordt heel veel uitgelegd over die ene tekst. Dat is natuurlijk hartstikke goed, want God die heeft de inspiratie gegeven aan die mensen om dat te schrijven. Maar als dat het enige is waardoor je gevoed wordt, we mogen ook zelf Gods woord openen. En zelf vragen aan God, Heer, wilt u mij duidelijk maken wat u hier bedoelt in dit stuk? En dan kun je ook best een keer iets lezen wat iemand anders heeft geschreven, maar het is goed dat je zelf leert om met God in gesprek te gaan. En met Gods woord te lezen, te luisteren naar wat hij daarmee bedoelt. Zonder de mening van anderen. En dat, dat dacht ik, oké, dan gaan we dat doen. Ik ga gewoon een heel Bijbelboek lezen. Dan hebben we dat gedaan, dus ook qua voorbereiding wel te doen. Maar ik denk dat er stond ook nog meer. Er stond ook dat nog vermanen en het leren. En Timotheus die mocht dus ook vermanen. En vaak als wij aan vermanen denken, dan denken we aan, oei oei, er staat iemand met zijn vingertje en die zegt wat, hier staat dit en jij doet dat. Dus dat klopt niet, je moet veranderen. En dat kan, dat zal soms wel eens voorkomen. Maar vermanen is eigenlijk het wijzen op de manier zoals Jezus het bedoeld had. En elkaar daarin mee te nemen. En Timotheus die mocht dat voorleven in zijn leven. Die mocht door het laten zien wat het is om het leven met Jezus te leiden, mocht die anderen vermanen om daarin mee te gaan. En ik vraag dat ook altijd aan mensen. Ik vraag het misschien niet altijd, maar ik zeg het soms wel eens tegen mensen. Joh, als je ziet dat ik dingen doe die niet goed zijn, die niet naar Gods wil zijn, zeg het me dan. Want ik zie dat niet altijd. Vaak ben je verblind als je ergens in een bepaalde zonde leeft, of als je bepaalde dingen doet die niet goed zijn, dan zie je dat niet meer. Maar ik vraag aan mensen van, joh, als je dat ziet, vertel het me dan. En ik hoop dat ze dat ook doen. Ik hoor dat ook wel eens, gelukkig. En vind ik dat dan leuk? Nee, ik vind dat niet leuk als mensen me daarop wijzen. Maar het is wel goed, omdat ik die keuze heb gemaakt. Ik wil voor Jezus leven. En het is ook veel makkelijker natuurlijk als een broeder of zuster dat zegt, die je ziet dat hij ook zo leeft. Dat hij ook het voorbeeld geeft en die jou daarin meeneemt. En vanmorgen wil ik dan ook met jullie een stuk gaan lezen uit de brief aan de Colossenzen. Ik ga een heel hoofdstuk gaan we lezen vanmorgen. En tussendoor ga ik proberen om de dingen die God mij heeft geopenbaard, om dat per tekst ook toe te lichten. En zie het ook als uitnodiging. Ik ben de brief gewoon gaan lezen zonder iets erbij, samen met God. Ik heb gevraagd of God mij wil inspireren hierin. En ik nodig jullie uit om dat ook in je vakantietijd ook te gaan doen. Ik lees nu één hoofdstuk, maar Colossenzen heeft 4 hoofdstukken. Dus als je elke week een hoofdstuk doet, dan heb je al 4 weken te pakken. Als je elke dag een hoofdstuk doet, er staan genoeg hoofdstukken in de Bijbel om dat vol te houden voorlopig. Dus dat is geen probleem. Maar als je Gods woord opent, ga je ook zien dat de Bijbel geen dode letter is, maar een levende brief. Die brief die is in dit geval ongeveer 2000 jaar geleden geschreven, maar die leeft nog steeds. Want als je het gaat lezen, kun je het gewoon van toepassing laten zijn op je eigen leven. En Ian, je mag de eerste stukje wel laten zien. Ik lees vanmorgen uit de basisbijbel, omdat ik dat toegankelijk vond voor deze tekst, ook om het uit te leggen. We beginnen in Colossenzen 2 vanaf vers 1. Ik wil graag dat jullie weten dat ik vurig voor jullie bid. En niet alleen voor jullie, maar ook voor de gelovigen in Laodicea. En voor alle andere mensen die mij nooit ontmoet hebben. Want ik wil dat ze bemoedigd zullen worden. En ik wil graag dat ze één zullen zijn door van elkaar te houden. Alleen dan zullen ze ten volle kunnen genieten van het kennen van Christus. Dus Paulus die geeft hier aan dat bidden, dat is kennelijk heel belangrijk van. Zelfs hij bidt zelfs voor de mensen die hij nog nooit ontmoet heeft. Dus het is voor ons ook belangrijk om ook voor elkaar te bidden. Vurig bidden voor je gezin, voor je familie, voor je kring, voor de gemeente. En ga zo maar door. Paulus die bidt zodat de mensen bemoedigd zullen worden. Paulus zegt ook dat als je, dat je één bent door van elkaar te houden. Hij zegt niet dat ze één zijn omdat ze nooit ruzie hebben, omdat ze het altijd eens zijn met elkaar. Nee, hij zegt, doordat ze van elkaar houden, zijn ze één. En blijkbaar is dat ook de manier om ten volle te kunnen genieten van het kennen van Christus. Dat je één bent met elkaar. En zo is dat eigenlijk ook met je partner natuurlijk, of met een vriend of vriendin. Als je elkaar, je kunt elkaar pas volledig van elkaar genieten als je elkaar echt goed kent. En als je van elkaar houdt, dan hoef je niet elke keer af te vragen als je even ruzie hebt van, oh, houdt hij nog wel van me? Nee, dan heb je gewoon de vrijheid om het niet eens te zijn met elkaar. En toch te weten dat die ander van je houdt. We gaan weer verder met de volgende tekst. Er is nog een heel klein stukje uit vers 2. Die staat er niet bij, denk ik. Oh jawel, alle schatten. Christus is het verborgen plan van God, staat er in vers 2. Vers 3, alle schatten van wijsheid en kennis zijn in hem verborgen. Ik zeg jullie dit, zodat jullie je door niemand met mooie praatjes en leugens laten bedriegen. In Jacobus 1 vers 5 staat dat we, als we in wijsheid tekort schieten, dat we God daarom mogen bidden. En we mogen dat doen naar onze God, waarin alle schatten van wijsheid en kennis zijn. Paulus zegt dit, zodat we ons niet laten bedriegen door mooie praatjes, etc. We mogen alles toetsen bij God, want in hem is alle kennis. Hij weet het al, hij is alwetend. Ik vind dat zo'n, voor mij is dat echt een bemoediging, dat geeft ook rust, dat we naar God toe mogen gaan, omdat hij het weet. We mogen vragen stellen aan iemand die alles al weet. Ja, dat is toch mooi? Vers 5. Ik ben zelf wel niet bij jullie, maar mijn geest is wel bij jullie. En ik zie met plezier hoe het bij jullie toegaat. Want jullie zijn ordelijk. Jullie zijn één in jullie geloof. En jullie hebben een sterk geloof in Christus. Nu jullie Jezus Christus als Heer hebben aangenomen, moeten jullie ook in hem leven. Net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat, zo moeten jullie stevig in hem geworteld staan. Dan zullen jullie in hem opgebouwd worden. En jullie zullen stevig blijven staan in het geloof dat we jullie geleerd hebben. Wees ook dankbaar. Als je Jezus aangenomen hebt, moet je ook in hem leven, staat er in vers 6. Net als een boom die stevig met zijn wortels in de grond staat. Maar die boom, die is eerst ook een klein boompje geweest. Dat boompje dat moest ondersteund worden. En zo mogen we de jonge gelovigen zich ook laten ondersteunen door de volwassen christenen, door de al langer gelovigen. Zo heb ik heel veel aan oudere broeders en zusters die mij bemoedigen, die enthousiast zijn omdat ze groei bij mij zien. Ook al zie ik dat niet eens altijd zelf, maar daarin bemoedigen ze mij, omdat ze het ook uitspreken. Dat is ook belangrijk. Je mag ook gewoon uitspreken naar elkaar van, joh, ik zie dit bij jou, gaaf. Ik zie God aan het werk in jou. En die wijzen mij ook af en toe terecht. Die zeggen ook, dat hoop ik in ieder geval dat ze dat doen. Ik hoor het wel eens, misschien moeten ze het vaker doen. Maar ik vraag dat ook van ze. En dat is ook prima, want ik weet dat ze het beste met mij voor hebben. Want als je ouders je terecht wijzen, dan vind je dat misschien niet altijd even leuk, maar je blijft niet boos op ze. Want je weet dat ze van je houden. En dat ze, je staat in een relatie met ze. Dat is wat Paulus ook zegt in de eerste verse. Ze zijn één door van elkaar te houden. En zo komen die wortels van die boom steviger in de grond te staan. Eerst ondersteund, zodat ze weinig hebben te houden om langzaam losgelaten te worden en zo weer aan anderen kunnen gaan ondersteunen. Er zijn te veel mensen die blijven hangen in het ondersteund worden, waardoor ze niet op zichzelf kunnen komen staan. Die groeien wel een beetje, je ziet wel een klein beetje groei, maar ze komen niet op zichzelf te staan. En er zijn ook jonge gelovigen die direct denken dat ze andere mensen moeten gaan ondersteunen, terwijl ze zelf nog niet zo diep geworteld zijn. Dat is ook niet goed, want dan is de kans dat ze omvallen en dat ze met alle winden meewaaien en dan dit doen en dan dat doen en dan, oh nee, dit is goed. En zo kun je ook geen mensen ondersteunen. Dus we moeten ons aan de goede volgorde houden. Mensen die allang christen zijn, maar altijd ondersteund worden, gaan groeien. Leer op je eigen benen te staan. Durf de stap te zetten. Je bent immers in Christus. Zo hebben we dat gelezen, want alle schatten van kennis en wijsheid zijn in Christus. En Christus is in jou, dus je hebt al die schatten van kennis en wijsheid tot je beschikking. Daarin mag je gaan groeien. Jong gelovigen, denk niet dat je alles beter weet. Ga gewoon eens kijken hoe volwassen gelovigen in je omgeving leven. Leun op die mensen. Die zijn er namelijk om je te bemoedigen, te vermanen en te leren vanuit Gods woord. Maar ook volwassen gelovigen, gedraag je daar ook naar. Wees een rots voor de jong gelovigen. Bemoedig ze. Houd van ze, zoals de ouders van hun kinderen houden. Wees ook een voorbeeld in rust en bedachtzaamheid. Wees niet te snel op je tenen getrapt, maar weet wie je bent in Christus. Dan hoef je je niet zo snel te laten overwelmen. Dat is wat Paulus hier schrijft. Dus we staan allemaal ergens op die lijn. De ene is jonggelovig en de andere is al volwassen. En zo mogen we als christenen met elkaar omgaan. We gaan verder in vers 8. Let erop dat jullie je niet laten bedriegen door zogenaamde wijsheid en mooie praatjes van andere mensen. Want hun ideeën zijn menselijke ideeën. Het zijn gedachten van deze wereld, niet die van Christus. In de mens Jezus woont God zelf. En als jullie één zijn met Christus, woont God zelf ook in jullie. Christus is het hoofd van alles wat heerst en macht heeft. We mogen dus alles blijven toetsen. Toetsen aan Gods woord. In welke fase je ook zit. Als je jonggelovige bent, dan kun je een volwassen christen vragen van hoe doe je dat nou? Hoe kan ik nou iets toetsen aan uw woord? En die gaat jou daarin helpen. Die gaat niet zeggen, nou, dit is het antwoord. Nee, die gaat zeggen, zo kun je dat gaan onderzoeken, zodat je zelf Gods woord kunt gaan gebruiken om te toetsen of het wel echt zo is. Want wij mogen leren om die bron van kennis en wijsheid die in ons woont, ook te gebruiken. Dat hebben we net gelezen. Want God zelf woont in ons en hij is de kennis van, hij heeft alle kennis en wijsheid. We gaan verder hierin. Het nieuwe leven met Christus. In hem zijn jullie ook besneden. Maar niet in je lichaam door mensen. Nee, jullie zijn besneden doordat jullie je oude ik hebben uitgetrokken dankzij Christus. Dat gebeurde bij jullie doop. Dus hebben we net een voorbeeld van gezien. En toen zijn jullie samen met Christus gestorven en begraven. Maar jullie zijn ook samen met hem weer als nieuwe mensen uit de dood opgestaan. Dat gebeurde doordat jullie geloven in de kracht van God. Zijn kracht heeft eerst Christus uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. En daarna jullie. Eerst waren jullie geestelijk dood. Dat kwam doordat jullie ongehoorzaam aan God waren en niet bij zijn volk hoorden. Maar nu heeft hij jullie samen met Christus geestelijk levend gemaakt. Toen hij jullie al jullie schuld vergaf. Het nieuwe leven met Christus staat er boven dit stuk. Maar hoe dan? Wij hoeven ons niet te laten besnijden zoals de Joden dat vroeger, en trouwens nog steeds, moesten doen. Als uiterlijk teken van het verbond wat God met zijn volk had gesloten. Gods volk was van God, de Joden waren van God en God was van zijn volk. Maar wij hebben een nieuw teken gekregen en dat is de doop. De doop is het teken dat wij met Christus gestorven en begraven en ook weer opgestaan zijn. Dat vind ik zo mooi, dat die doop die heeft nog veel meer facetten in zich dan dat we elke keer kunnen we een klein stukje van die doop uitlichten. Maar dit is ook weer die doop, het verbond in Christus. En daarom ga je ook helemaal kopje onder. Hè? Je wordt daarom opnieuw geboren, zo noemen ze dat wel. Het lijkt dan net als je kopje onder bent geweest of je weer echt opnieuw geboren wordt. Eigenlijk is onze geest, die komt tot leven op dat moment. Eerst was die dood, maar dan wordt die geest wordt geboren. We kunnen dat soms een beetje lastig, ik zat erover na te denken, hoe moet ik dat nou mooi vertellen, maar het is gewoon ingewikkeld. En dan mag je wel zelf lekker gaan lezen, met God uit gaan komen. Want onze oude ik, die van voor de doop, is onze menselijke aard. Maar we worden pas compleet als onze geest ook opnieuw geboren wordt. Dan komen onze oude ik en de geest komen tot leven. In Christus, en nu is Christus in ons komen wonen. En zijn we nieuwe mensen geworden. Maar die oude mens die bestaat natuurlijk nog wel. Hè? Het is niet dat die helemaal weg is of zo. Maar die oude mens die is geen slaaf meer van de zonde. Die is geen slaaf meer van het kwaad. We hebben nu de mogelijkheid gekregen om nee te zeggen. We mogen nee zeggen tegen het kwaad. En als slaaf heb je geen keuze. Als jouw heer zei van ga dit doen, ja, dan kon je wel nee zeggen, maar dan kreeg je slaag, je moest dat doen. Maar wij hebben nu de keus gehad. Vroeger heerste de duisternis over ons en hadden we geen keus, we moesten gewoon de zonde doen. En nu zal de duisternis nog steeds zeggen van jullie moet dit doen, maar we kunnen zeggen, nee, ik ben vrij in Christus, ik ga dat niet doen. En Jezus zegt ook, ik noem jullie geen slaven, maar ik heb jullie vrienden genoemd. Want hij wil graag dat wij doen wat hij zegt, omdat we van hem houden. We gaan verder in vers 14. Hoe vergaf hij onze schuld? Door het bewijsmateriaal uit te wissen. Hij heeft namelijk de wet van Mozes, die bewees dat we schuldig waren, aan het kruis gespijkerd. We waren ongehoorzaam, doordat het kwaad macht over ons had. Maar nu heeft hij aan het kruis het kwaad ontwapend, overwonnen en voor iedereen de kijk gezet. Door het bewijsmateriaal uit te wissen, zo vergaf hij onze schuld. Elke dag een schone lei. Vroeger lag dat dagboekje altijd bij ons, elke dag een schone lei. En misschien kennen jullie dat ook wel, want het is al heel oud, maar volgens mij wordt het nog steeds uitgegeven. En dat betekent dat je elke dag op een onbeschreven blad mag beginnen. Er staat nog niets op. En ons oude leven, die van voor de doop, dat was eigenlijk de pagina, het blad van ons leven van voor de doop. En die stond helemaal vol met allerlei dingen. Alles wat we gedaan hadden. En vroeger, heel lang geleden, toen de gulden nog van hout was, zeggen we dan, en de Batavieren nog met z'n vijven waren, zo lang geleden, dat weten de meesten misschien ook niet eens meer wat een gulden is, dat was voor de euro, was dat een munt waar we elkaar mee betaalden. Maar daarvoor dus, zo lang geleden, toen schreven ze op een lei. Dus een soort kleiterblad. Dus een soort digibord. Alleen dan zonder digi en met een krijtje. Het krijtje is waar je mee op de stoep pleurt, hè, en dan, maar dat kun je dan ook op een bord doen. En dat, daar schreef men dus op. En in ons oude leven, daar stonden al die aanklachten op, alles wat we fout hadden gedaan. En de tegenstander van God, die zegt dan elke keer, kijk eens, wat hij allemaal fout heeft gedaan. Dat is een slechte figuur. Daar kunt u niet mee samen zijn. Die kan niet bij u komen. Kijk eens wat hij allemaal heeft gedaan. Maar hier staat dus dat dat uitgewist werd. Die zonden werden uitgewist. Door de doop ging het water eroverheen en het was weg. Het was niet meer te vinden. En om nog eventjes in de digi te blijven. Eigenlijk is het of je een hele lange tekst hebt, die je selecteert en dan op delete drukt. Maar hij zit dan ook niet meer in de prullenbak. Je kunt hem niet terugvinden. Er is geen digitaal spoor meer nagelaten. God heeft het helemaal uitgewist. Alles is weg. Dus nu zijn we geen slaven meer van die zonde, want die is er niet meer. Maar we zijn vrij doordat Jezus die wet heeft gehouden en voor ons in de plaats is gestorven. Dus omdat God in ons woont, hebben wij eigenlijk ook die wet gehouden. We gaan naar vers 16. Daarboven staat geen regels, maar gehoorzaamheid aan Jezus. Laat je dus door niemand nog regels opleggen over wat jullie wel of niet mogen eten of drinken, of welke feestdagen jullie moeten vieren. Want die dingen zijn een afbeelding en een schaduw van de werkelijke dingen die nog zouden komen in Christus. En Joodse christenen in die tijd, die vonden dat niet-Joodse christenen het niet goed deden. Joodse christenen vonden dat de niet-Joodse christenen zich aan de Joodse regels moesten houden. Over wat ze wel en niet mochten eten en welke feesten ze moesten vieren. En ook andere mensen die wilden graag allerlei regels maken voor gelovigen. Dan was het lekker duidelijk, hè? Van nou, die is gelovig, want die doet dit. En die is niet gelovig, want die doet dat niet. Maar Paulus die legt hierna uit dat het niet gaat om de regels, maar om de gehoorzaamheid aan Jezus. Dat gaan we in vers 18 lezen. Er zijn mensen die vinden dat engelen aanbeden moeten worden. Ze zijn overdreven nederig en proberen van alles in de geestelijke wereld te zien. Ze zeggen dat jullie niet gered zijn als jullie niet hetzelfde doen als zij. Maar laat je niets wijs maken. Want die mensen hebben gewoon een heleboel verbeelding en zijn trots. Maar ze zijn helemaal niet gehoorzaam aan het hoofd, Jezus. Maar het hoofd is juist het belangrijkste van elk lichaam. Want het lichaam wordt wel door pezen en banden ondersteund en bij elkaar gehouden. Maar alleen dankzij het hoofd kan het groeien zoals God het wil. Ik vind dat altijd een van de meest ontnuchterende stukjes uit de Bijbel. Laat je niets wijs maken. Dat probeer ik mezelf nog wel eens voor te houden. Ik luister nog wel eens een keer een preek op internet. Soms dan denk ik, van, volgens mij is dit geen goede preek. Dus dan laat ik me niets wijs maken en dan ga ik weer een andere zoeken. Als voorbeeld, als er bijvoorbeeld wordt opgelegd of van je wordt verwacht dat je bijvoorbeeld in tongen moet bidden, omdat dat het teken zou zijn dat de Heilige Geest in je woont, of dat als je je tiende niet geeft, je niet gezegend wordt, of als je niet dagelijks in de Bijbel leest, je geen goede christen zou zijn. Ik zeg daar niks van, het zijn allemaal goede dingen, het zijn ook geestelijke dingen, het is zelfs een gave van God. Maar dat is niet waar het om gaat, dat is niet waar ons behoud van afhangt. Laat je dan ook niet wijs maken. En ook niet van wat je moet eten. Of wat je, dat je even een slokje water pakken. Misschien kennen jullie het voorbeeld wel van Petrus die op het dak lag te slapen. En toen kwam er een laken naar beneden en toen kreeg hij allerlei dieren te zien die in de Joodse beleving onrein waren. En God die zei, slacht en eet. En hij zei, nee, want nee, dat is niet goed, want dit zijn onreine dieren, die mag ik niet eten. En tot 3 keer toe zei de Heere God dat tegen hem. En de context is dan wel niet dat hij dat vlees moest eten, maar dat hij met de niet-christenen mee moest gaan. Maar God die heeft dat allemaal gemaakt voor ons. We mogen daar gebruik van maken. Want Jezus die zegt in Matthäus 1 vers 11, niet wat je mond ingaat maakt je onrein, maar wat je mond uitkomt, dat maakt je onrein. Vers 20, jullie zijn met Christus gestorven, daarom heeft de wereldse manier van denken geen macht meer over jullie. Waarom laten jullie je dan toch allerlei regels opleggen? Jullie horen toch niet meer bij deze wereld? De mensen komen met allerlei regels. Dat mag je niet aanraken, dat mag je niet eten, daar mag je niet aankomen. Maar al die regels zullen in de loop van de tijd weer verdwijnen. Zo gaat dat nu eenmaal met wetten en regels van mensen. Het klinkt allemaal wel heel wijs en mooi, maar toch is het een zelfbedachte godsdienst. Het heeft helemaal geen zin om overdreven nederig te zijn en om hard te zijn voor je eigen lichaam. Mensen die daarmee bezig zijn, willen alleen maar laten zien hoe geweldig godsdienstig ze zijn. Misschien kennen jullie ook wel die plaatjes uit de Filipijnen. Als het daar Pasen is, dan hebben ze hele optochten met mensen die zichzelf geeselen. Die hebben dan iets van stangen of daar slaan ze zich mee op de rug tot bloedens toe. Er zijn zelfs mensen die zich laten kruisigen. Die voor een uurtje of zo, om te ervaren wat Jezus heeft ervaren. Maar eigenlijk willen ze gewoon laten zien hoe godsdienstig ze zijn. Want daar kun je niet door behouden worden. Jezus heeft dat al gedaan, dat hoeven we niet nog een keer te doen. Als ik zo dit hoofdstuk heb gelezen en overdacht en toegepast, dan komt er een liedje in mij, kwam tijdens de voorbereidingen, nu komt het nog niet direct, maar toen kwam er een liedje in mij boven. En dat is geniet, 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 maar niet met mate. God heeft het leven gegeven en die wil graag dat wij ervan genieten. God die heeft al die dingen gegeven omdat hij heeft de wereld gemaakt, hij heeft het zo bedacht. En dat mogen we ook doen. Geniet ervan. Als we dicht bij hem leven, zal hij ons duidelijk maken wat we wel en niet mogen doen. We hoeven niet elkaar daar constant op te wijzen. Omdat we een relatie met hem willen, willen we ook graag gaan doen wat hij belangrijk vindt. Net zoals je van je man of je vrouw houdt. Of van je vrienden en je weet dat ze iets niet leuk vinden. Nou, misschien dat je het aan het begin nog wel doet, omdat je het nog niet zo goed kent. Maar op een gegeven moment, ja, dat vindt hij niet leuk, dus dat doe ik niet meer. Uit liefde voor hem of haar. En zo is het ook met je relatie met God. Je gaat ernaar verlangen om te doen wat hij graag wil dat je doet. En dat zijn dan misschien wel dezelfde dingen als die de mensen je willen opleggen. Dat kan best, hè. Maar nu doe je het omdat je van God houdt. Omdat je graag hem wil behagen. Hem een relatie met hem hebt. Je bent geen slaaf meer, maar je bent een vriend geworden. En ik hoop dat ik jullie op deze manier een beetje heb kunnen enthousiasmeren om ook weer in de Bijbel te lezen. Ga die Bijbel openen. Ga elke tekst, ga die overdenken. Ga die samen met God bespreken. En ja, het was mij in ieder geval een genoegen om dit voor te bereiden. En ik hoop dat jullie dat in de vakantie verder gaan met het lezen van Gods woord. Ik wens jullie God zegen toe. Amen.